wensen wij vervolgen vanmiddag onze prekenserie over een van onze belijdenisgeschriften, namelijk de Dordtse leerregels. We zijn toegekomen aan het vijfde hoofdstuk en inmiddels aan de achtste paragraaf daarvan. En deze willen wij nu eerst aan u voorlezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 8. Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad veranderd, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Tot zover. Gemeente, wij schrijven boven deze paragraaf, die eigenlijk een kern vormt van dit hele hoofdstuk, de volharding der heiligen. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats vanuit de wortel bezien. In de tweede plaats vanuit de gelovige bezien. En in de derde plaats vanuit de drie-eenheid bezien. Dus de volharding der heiligen. En dan zien we drie gezichtspunten in deze paragraaf. In de eerste plaats bezien onze vaderen dat vanuit de wortel. Dat is wel heel erg belangrijk. Waar komt nu de volharding der heiligen uit voort? Dan zijn er twee mogelijkheden, jongens en meisjes. Het komt of uit God voort, of het komt uit de mens voort. En dan moeten we daarin een keuze maken. Wat is bijbels? Nou, de remonstranten hebben daarin een keuze gemaakt en wij hebben daarin ook een keuze gemaakt. En die keuze is niet hetzelfde. Denk er maar alvast eens even over na. Wat is nu de wortel waaruit de volharding komt? In de tweede plaats vanuit de gelovige bezien. Hoe is het als de gelovige, zoals Arminius zegt, zelf zou moeten volharden in zijn eigen kracht? Wat komt er dan van terecht? Nou, daar is de paragraaf ook heel duidelijk over, daar komt helemaal niks van terecht. Dan zouden ze niet misschien verloren gaan, maar dan zouden ze vast en zeker verloren gaan. En we zullen zien waarom onze vaderen dat met zoveel klem zeggen. En dan nog een derde punt, dat is vanuit de drie-eenheid bezien. Je zou kunnen zeggen vanuit God gezien. Ik heb dat wel eens meer aangehaald, ook in de achterliggende artikelen, dat er een verschil is hoe het nou vanuit ons gezien is en hoe het vanuit God bezien wordt. En natuurlijk, wij kunnen niet vanuit God zien en Gods kinderen kunnen dat ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat we die waarheid dan maar aan de kant moeten schuiven. Nee, de schrift leert wel hoe het vanuit God gezien moet worden. En daarom heb ik ook zojuist Johannes 10 laten lezen, jongens en meisjes, over de goede herder, die zegt dat hij zorgt voor zijn schapen. En dat er niemand is die ze uit zijn hand zal rukken. Dus de volharding, de heiligen. Alzo verkrijgen zij, we hebben het over de heiligen, zij, en wie zijn de heiligen? Dat zijn Gods kinderen. Zijn ze heilig dan? Nou, niet in zichzelf, maar wel in de Heere Jezus Christus worden zij heiligen genaamd. Hij is heilig en hij zal hen heilig maken door zijn geest. Daarom worden ze wel heiligen genoemd. Dus jongens en meisjes, dat is niet de verkeerde naam. Bij die naam heilige, dan denken we vaak aan de Romeinse kerk. Maar zo hoef je het woord heilige niet te zien zoals de Romeinen dat doen. Heiligen, daar mag je al Gods kinderen onder rekenen. Zo verkrijgen de heiligen dan dit. Wat verkrijgen zij? Nou, hun volharding. Er staat dat zij niet uit het geloof en uit de genade uitvallen en nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hoe komt dat? Hoe krijgen zij dat? Nou, we zullen straks zien, niet uit hun verdienst of uit hun krachten, maar uit de barmhartigheid van God. Zeker Gods kinderen kunnen zondigen, daar hebben we het al over gehad, dat ontkennen wij niet. Gods kinderen kunnen zwaar zondigen, zodat je je af kunt vragen, hoe is het mogelijk dat een kind van God zo diep kan vallen? Maar één ding kunnen Gods kinderen niet, ze kunnen niet uitvallen, ze kunnen niet afvallen uit de genade. Dat is onmogelijk en dat is een wonder. En hoe komt dat? Dat komt door de wortel. En waar is de wortel? De wortel der zaak die in hen gevonden wordt. Er zijn maar twee mogelijkheden. Die wortel is uit hen of die wortel is uit God. En nou, in deze paragraaf wordt er eerst gezegd wat de wortel niet is. En wat is het niet? Het is niet hun verdiensten en het zijn niet hun krachten. Het ligt niet in hun hand. Het ligt niet in hun vermogen. Zelfs ook niet na ontvangen genade om staande te blijven. En als ze wel staande blijven, dan komt dat niet omdat ze zelf zo goed opgepast hebben. En als ze weer berouw krijgen over de zonde, komt het niet omdat ze beter zijn. Als je nu het verschil neemt tussen Petrus en Judas. Is het nou werkelijk zo dat Petrus veel en veel beter was dan Judas? Wel nee, gemeente, het verschil lag niet in Petrus, maar het verschil lag in Gods opzoekende liefde. De Heere had ook Petrus kunnen laten liggen in zijn diepe val, maar de Heere heeft hem in de schuld gebracht. Dus de volharding der heiligen is een gave. De volharding der heiligen is een geschenk. De volharding der heiligen is een weldaad. De volharding der heiligen is niet wat de remonstranten zeggen, een prestatie die je op je eigen rekening zou kunnen schrijven. Wel nee, de volharding der heiligen is iets wat je krijgt uit vrije genade. De remonstrant beweert dat er twee soorten van verkiezing zijn. U weet dat nog van het eerste hoofdstuk, denk ik. De remonstranten zeggen dat er een verkiezing is tot het geloof en dat er een verkiezing is tot de zaligheid. En dat de verkiezing tot het geloof niet hetzelfde is als de verkiezing tot de zaligheid. Dus God heeft mensen verkoren tot het geloof, om hen het ware geloof te geven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook zalig wordt. Want dat hangt er dan weer van af of je dat geloof ook behoudt. En als je het geloof weer verliest, dat kan dus, ja, dan kun je dus nog verloren gaan. Dus je kunt verkoren zijn en nog verloren gaan. Eigenlijk draait het maar om één ding. En dat is om de vrije wil. Die twee woorden die zijn ook al zo vaak naar boven gekomen. En ik noem ze weer omdat het zo actueel is, gemeente. De vrije wil. Er zijn zoveel mensen in deze tijd die drijven op naar wat zij denken te kunnen. Hun vrije wil, hun keus, hun geloof, hun werken. En jongens en meisjes, het is een aansprekelijke godsdienst. De kerk verliest veel mensen vandaag de dag aan zulke sekten. Er zijn helemaal geen kerken. Ze hebben ook geen vaste belijdenis. Het zijn zomaar groepjes die uit de grond schieten. Allerlei sekten die heel aansprekelijk hun boodschap weten te brengen tot mensen. Je hoort er ook bij. En je kunt zoveel. Je hebt vroeger in de kerk gehoord dat je bijna niks kunt. Mensen, je kan zoveel. Het ligt in jouw vermogen of je zalig wordt, ja of nee. Je moet nu de beslissing nemen. En zo ratelt men maar door. Maar gemeente, het is allemaal leugen en bedrog. En daarom is het zo belangrijk dat we stilstaan bij onze gefundeerde belijdenis die onderbouwd is met allerlei bijbelteksten. Het is niet een mening, maar het is de leer der schriften. We lezen in de tweede dwaling, ik ga weer even terug naar het begin van die dwalingen. Ik lees bij de tweede dwaling dat de synode verwerpt de dwalingen dergenen die leren dat God de gelovige mens wel voorziet met genoegzame krachten om te volharden en bereid is die in hem te bewaren, zo hij zijn plicht doet. Doch al is het ook nu dat alle dingen die nodig zijn om in het geloof te volharden en die God gebruiken wil om het geloof te bewaren in het werk gesteld zijn, zo dat het dan altijd nog hangt aan het believen van de wil dat deze volharden of niet volharden. Dus het hangt uiteindelijk allemaal aan het volharden van de wil. Lees de vrije wil. Het is uw wil, het is mijn wil, uiteindelijk die de doorslag geeft. Dat is altijd de adder, de gevaarlijke adder onder het gras bij de 5 hoofdstukken als het gaat over de standpunten van de remonstranten. En de Bijbel leert dat niet, jongens en meisjes. De remonstrant leert dat de wil bepalend is. En weet je wat onze Bijbel zegt? Onze Bijbel zegt heel eenvoudig, het is niet degene die wil. De remonstranten zijn echt falikant tegen de Bijbel. Het is niet degene die wil, nog degene die loopt, maar desontfermende Gods. De wortel is niet de wil van de mens. De wortel is de ontferming Gods. En dat schrijven onze vaderen hier. Ze zeggen het is niet door hun krachten of hun verdiensten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods. Ik vind dat zo mooi verwoord. Genadige barmhartigheid. Barmhartigheid is al genade. En dan nog het woordje genadig ervoor. Barmhartigheid staat tegenover ellende. Ellende waar wij ons ingestort hebben en waar we ons na ontvangen genade ook nog weer telkens instorten, jawel. Ellende, Gods barmhartigheid die grondeloos is en die ook nog eens genadig is. En de genade, daarvan leert onze Bijbel, die trekt de Heer niet terug. Die genade is bijblijvend en achtervolgend. Dus Gods kinderen lopen niet achter de genade aan, maar de genade achtervolgt hen. Dat is mooi. De genade achtervolgt hen. De Heere zal nooit laten varen het werk wat zijn hand begon. En ze maken wel schuld. Ze maken hun schuld dagelijks meerder. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heere daarom afscheid van hen zal nemen. Wat zijn Gods kinderen eigenlijk voor mensen? Zijn dat mensen die het zo goed voor elkaar hebben? Zijn dat mensen die boven de zonde uitgegroeid zijn? Zijn dat mensen die het lukt om de wet der 10 geboden te houden? Wat staat er in het avondmaalsformulier? Wat zeggen die mensen zelf? Ze zeggen van zichzelf dat ze midden in de dood liggen. Dat zijn kinderen van God. Psalm 72 noemt ze ellendigen en nooddruftigen en armen. Het zijn geen sterke mensen. Het zijn geen mensen die het in eigen hand kunnen. Maar die van genade moeten leven. Die het van Gods barmhartigheid moeten hebben. Dus dat ze niet ganselijk van het geloof en de genade uitvallen. En dat ze niet tot het einde toe in hun val blijven. En dat ze niet verloren gaan. Dat hebben ze niet te danken aan hun vermogens. Maar dat hebben ze te danken aan de genadige barmhartigheid Gods. Ze blijven er niet in die zonde. Dat is wel belangrijk. Wij zeggen natuurlijk niet dat het niet uitmaakt of ze in de zonde leven, ja of nee. Dat maakt wel degelijk uit. En als iemand dan in de zonde blijft leven, en als iemand dan in de zonde sterft, en als iemand dan nooit in de schuld komt, dan is het niet echt een kind van God geweest. Want de Heere zorgt ervoor dat zijn kinderen niet tot het einde in die val blijven. Ze kunnen daar soms lang in blijven, ze kunnen er soms diep in liggen, dat is allemaal waar, maar niet tot het einde. De Heilige Geest brengt ze opnieuw tot bekering, leert ze hun zonde belijden voor God en de mensen. En daarom kunnen ze en zullen ze niet verloren gaan. Gemeente, die dwaling van de remonstranten is niet zomaar een dwaling. Maar daar valt of staat de zaligheid mee. Het is eigenlijk weer altijd die oude discussie. Het is genade of werken. Dat is altijd al geweest en dat zal het altijd zo blijven. Paulus die heeft gevochten tegen de leer. Die leert dat de zaligheid is uit de werken. Waarom heeft hij er zo tegen gevochten? Omdat hij geleerd heeft dat je op die manier nooit, maar dan ook nooit meer zalig kon worden. En iemand die dat geleerd heeft, die wil nooit meer horen van de zaligheid uit de werken. Gemeente, ik zal dat nooit kunnen preken. Waarom niet? Omdat ik daar doorheen gezakt ben. Omdat de Heere mij heeft laten zien dat al mijn gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Moet ik dat dan als grond aandragen? Moet ik u dan hoop geven op uw daden en werken? Ik zou het niet kunnen. Ik zou het niet durven. Er is één grond voor de zaligheid. Dat is genade. En daarom, dat is ook de rijkdom van onze boodschap, toch? Daarom mag ik preken dat goddelozen zalig kunnen worden. Geen brave Hendrikken, maar goddelozen kunnen zalig worden om niet. Waarom? Omdat de zaligheid is uit genade. Mag ik vanmiddag preken dat de grootste boef die in de kerk is, dat de grootste der zondaren nog behouden kan worden? Ja, dat kan een remonstrant niet zeggen. Men vindt dat de leer van de remonstranten, dat is echt een gunnende leer, een fijne leer. Maar ik vind het helemaal geen fijne leer. Ik vind het een hele harde leer. Eigenlijk hebben zij geen woord voor verloren zondaren. Voor mensen die de zonde niet te boven komen. Voor mensen die van barmhartigheid moeten leven en die van genade moeten leven. Ja, die zijn bij de remonstranten verloren. Maar zulke mensen zijn bij ons niet verloren. Juist niet. De Heere zegt, ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dus nu hebben we het gezien vanuit de wortel. We gaan het nu zien vanuit de gelovige zelf. Hoe kijkt de gelovige daartegenaan? Hoe kijkt de heilige daartegenaan? Het welk? Nou, dat slaat weer terug op dat uitvallen en afvallen en verloren gaan. Dat zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Wat staat hier nou, jongens en meisjes? Zoveel het hen aangaat, wat betekent dat? Dat betekent als het aan hen ligt. Als het van hen moet komen, voor zoveel hen aangaat, dan zouden ze niet alleen gemakkelijk afvallen en verloren gaan, maar dan zullen ze vast en zeker verloren gaan. Dat is wat. U voelt wel aangemerkt, die leer van de remonstranten, dat is niet een leer die een beetje mis is. Maar dat is echt een leer die helemaal mis is. Als je het maar in het juiste licht wil zien. Hier is iemand aan het woord met heel veel kennis. onze vaderen hadden kennis. Ja. De oudvaders, dat waren geen domme mensen. De oudvaders, die hadden heel veel gestudeerd, waren vaak professoren in de theologie. Ik snap niet dat sommige jongens of mensen die nog nooit iets aan theologie gedaan hebben, de belijdenisgeschriften, soms met één veeg van tafel vegen. Wat een arrogantie. Deze mensen wisten heel goed waar ze het over hadden. Ze spraken en ze konden de grondtalen lezen. Je kunt het terugvinden in allerlei geschriften. Het waren hele knappe mensen, maar wat het belangrijkste was, ze hadden ook heel veel bevindelijke kennis. En dat zie je in die artikel ook en dat zie je ook in dit artikel. Kijk, hier is iemand aan het woord die zegt, als het aan mij moet liggen, wat de remonstranten zeggen, als ik het moet doen, wat gebeurt er dan? Weet u wat de opsteller van dit artikel zegt? Dan ben ik voor eeuwig verloren. Nou, dat is zelfkennis. De remonstranten hebben geen zelfkennis. De remonstranten overschatten zichzelf op een gruwelijke wijze. Ze kennen hun eigen verdorven hart niet. Maar hier is iemand aan het woord, gemeente, die weet dat hij niet staande kan blijven. Dat is de taal van onze belijdenis. Dat is de taal van de catechismus. De catechismus eindigt in zondag 52 met de belijdenis dat wij zo zwak zijn dat we nog niet een ogenblik kunnen bestaan. Ik heb vroeger wel eens een dominee gehoord, jongens en meisjes, in mijn jeugd, en die stond op de preekstoel en die dominee zei, als God mij een ogenblik loslaat, dan breek ik heel Rotterdam af. Hij woonde ook in Rotterdam. Maar dat kon ik als dominee niet, dat kon ik als kind niet geloven, dat die dominee dat zou kunnen en zou doen, Rotterdam afbreken. Maar weet je, dat is zelfkennis. Die dominee had heel veel zelfkennis. Als de Heere hem een ogenblik zou loslaten, wat er dan allemaal naar buiten komt. En dat zie je hier ook. Wij kunnen nog niet een ogenblik bestaan. Dat is de leer van onze Heidelbergen. Dat is de leer van onze Nederlandse geloofsbelijdenisgemeente. Dat is de leer van onze belijdenis. Dat een mens in zichzelf niets is, ook na ontvangen genade, dat je het van hem niet moet verwachten, dat je op hem niet kunt rekenen. Dat zo iemand nog geen ogenblik het zelf in de hand kan houden. Kijk, en daarom vinden Gods kinderen zoveel herkenning in die belijdenisgeschriften. Ze zeggen, ja, dat is waar. Dat voel ik ook. Dat is zoals ik het ook zelf ervaar. Maar dat mis je zo in onze tijd. Je mist heel veel ontdekking. En dat is een van de belangrijkste dingen, ontdekkend licht. Ik heb het al meer gezegd wat de ouden vaak zeiden, vraag maar veel om ontdekkend licht. Dat is zo wijs geweest. En dan moeten we nog elkaar maar toewensen, gemeente. Want als dat ontdekkend licht gemist wordt, dan overschat je jezelf. Dan denk je dat je veel beter bent, dat je werkelijk bent. En ik geloof ook dat wij ook in onze reformatorische gezindte zelfs de mens vaak overschatten. En de mens nog zoveel toedichten wat hij zou denken te kunnen, wat hij niet meer kan. Brengen wij ook werkelijk in de praktijk wat onze belijdenis is? Als het over onze kinderen gaat, moet je lezen in het doopformulier wat er over onze kinderen staat. En als onze kinderen dan iets doen op school, dan zeggen we, nee, maar mijn kind doet dat niet. Andere kinderen doen dat, maar mijn kind doet dat niet. Nou, dan kent u uzelf bar slecht en dan ken je kinderen ook bar slecht. Want ik zou dat niet durven zeggen als ik bij mijn hart ben. Wij zijn tot alles in staat, onze kinderen zijn tot alles in staat. We zijn voortgekomen uit de oude Adam, zelfkennis. En dan nog eens wat je hier ook terugvindt, dat is De kennis van de macht van de zonde. Dat is ook iets, gemeente, wat vreselijk onderschat wordt. De macht van de zonde. De mens van nature die kent de zonde niet. Ja, wij zien de zonde als een fout. En alles wat je fout gedaan hebt, dat kun je weer overdoen. En ja, de vorige keer heb ik het verkeerd gedaan, maar de volgende keer doe ik het gewoon weer goed. Denkt u dat echt? Als je je leven over zou mogen doen? Ja, kijk, als u zegt, ik zou het wel eens willen. Als ik mijn zonde terugkrijg, ik zou mijn leven wel eens over willen doen. Wat heb ik veel verkeerd gedaan? Dat kan ik begrijpen. En ik denk dat elkeen van Gods kinderen daarmee in kan stemmen. Wat is er veel wat anders had gemoeten. Maar nou even, als je nou de gelegenheid krijgt om je leven over te zullen doen, denkt u dat het beter gaat? Als je denkt dat het beter gaat, dan heb je bar weinig zelfkennis, maar ook bar weinig kennis van de macht van de zonde. Want dat is een macht, gemeente, die sterker is dan dat wij zelf zijn. Dat gode vijandige vlees, dat zit binnenin je. Dat is niet iets van buitenaf, maar dat zit binnenin mij. Daar heb ik mee te strijden. En dat draag ik altijd mee. En dacht u dat het lukt om dat gode vijandige vlees altijd maar onder te houden? We hebben gezien dat Gods kinderen aan de ene kant een lelie zijn, maar aan de andere kant ook een doorn. En een doorn blijven tot hun laatste snik toe op deze aarde. Het zijn toch Gods kinderen die gaan belijden. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Hoe meer ontdekking, graaf maar diepe mensenkind, hoe meer gruwelen. En hoe banger ik van mezelf word, hoe banger ik van de zonde word. Dus de opstellers van de Dordtse leerregels, die hebben kennis van de macht van de zonde. Dat iets is, daar moet je niet mee spelen. Dat moet je niet opzoeken. Daarvan moet je niet denken van, nou, daar kunnen wij de grens wel van aangeven. Daar moet je vandaan vluchten. En dan nog kan de zonde ons inhalen en doen struikelen. Wat we hier ook vinden, dat is een grote kennis van de macht van de vijand, van de duivel. We hebben te maken, als het goed is, gemeente, met een sterke tegenstander, de vorst der duisternis. En de vorst der duisternis is een mensenmoorder van den beginnen. Mensenmoorder. Er zijn wijken, er zijn sloppenwijken hier op deze wereld. Daar zou ik niet durven lopen. Daar telt een mensenleven niet. Worden mensen zo neergemaaid, neergeschoten om 10 euro. Mensenleven, dat telt niet. En nu is de duivel, jongens en meisjes, dat is de mensenmoorder van den beginnen. De duivel, voor de duivel telt een mensenleven niet. En de duivel is zo ontzaglijk machtig. Wij kunnen hem niet de baas. En als ik nou de remonstranten moet geloven, dan moet het mijn vrije wil zijn die... Ach, ik vind het zo'n arme leer. Nee, het is Gods barmhartigheid. Die zijn kinderen staande houdt, hebben toch ook gezongen. Uit Psalm 17 en uit Psalm 138, waar de hoop van de gelovigen op heeft gestaan, dat was niet op zichzelf, maar dat was op hun God en op zijn goddelijke deugden. Er staan heel veel voorbeelden in de Bijbel die voor ons tot waarschuwing zijn wie de mens is. Je kunt het soms heel ver brengen, dat is waar. Orpa had het heel ver gebracht. Wij zouden zeggen, nou, die is van de zonde af. Want ze was jaloers op haar schoonmoeder en ze wilde alles verlaten en ze is ook meegegaan tot de grens en ze heeft ook geweend en ze heeft ook gezegd tegen Naomi, nee, ik ga met u mee. Nou, wij zouden zeggen, dat is het werk van God. En dan gaat Naomi het beproeven en dan zie je dat toch de macht van de zonde het wint in het leven van Orpa. Ze kan toch Moab niet loslaten. En als je naar de vrouw van Lot kijkt, die door de Heere zelfs getrokken is uit Sodom, tussen Sodom en Zoar. Nou, dan ben je toch al een heel stuk op reis. Maar haar hart lag nog in Sodom. Ze kon dat niet overwinnen. Die macht, die was zo sterk en ze zag om. Dat is een mensgemeente. Moet je het van die mens verwachten? Moet die mens de zaligheid verdienen? Denk eens aan die rijke jongeling, de macht van het geld. Dat had hem zo in bezit. En daar afscheid van nemen? Hij kon het niet. Hij kon het niet. Was hij de Heere maar aan de voeten gevallen, had hij maar gezegd, Heere, breek toch die macht, zoals u dat bij Levi gedaan hebt, ook in mijn hart en in mijn leven. Maar het was te sterk voor hem. En we zien zelfs Gods kinderen dat ze soms zo diep vallen. Simson was ongelooflijk sterk. Maar hij was ook ongelooflijk zwak. In zichzelf, hij kon zijn eigen vlees niet de baas. Keer op keer, is dat nou een kind van God? Gemeente, als Simson het had moeten verdienen, dan was hij vast en zeker verloren gaan. Salomo, die was zo ontzaggelijk wijs. Hij heeft het Hooglied geschreven, hij heeft de Spreuken geschreven, hij heeft Prediker geschreven. Het zijn boeken die wij niet kunnen bevatten, zo hoog is de wijsheid. Maar de zonde was sterker dan Salomo. De zonde heeft hem door een heel diep dal heen gesleept. Petrus had zijn meester zo vurig lief. Meer dan de anderen. En ik geloof nog dat hij het gemeend heeft ook. Want hij hield echt van de Heere Jezus Christus. Hij was vast en zeker nooit van plan om de meester te verraden. Hij dacht dat zijn liefde zou overwinnen. Maar zijn liefde overwon niet. Petrus heeft het verloren. En als dat nou de grond zou moeten zijn. Nou, onze vaderen zeggen, dan gaan we niet misschien verloren. Maar dan gaan we vast en zeker verloren. Dan is er niemand die zalig wordt. Eigen krachten te verachten. Dat wordt niet op een remonstrantse school geleerd, maar dat wordt op Jezus school geleerd. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat staat niet in het lesprogramma van de remonstranten, maar dat staat wel in het lesprogramma van de Heere Jezus Christus. Zij gaan in eigen waarneming zo vaak verloren. En ze moeten ook maar verloren gaan in eigen waarneming, opdat de drie enige God alles voor hen wordt. Opdat ze in zichzelf niets meer overhouden. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Dus vanuit de heilige bezien, gemeente, als er nou zulke mensen in de kerk zitten, en je zit dan bij een remonstrantse dominee in de kerk, dan heb je toch geen leven. Het is niet voor niets dat onze vaderen daar niet meer onder kerken konden. Dat ze onder zo'n leer wegstierven. En het is een leer waarin God zo tekort wordt gedaan. Onze derde gedachte vanuit de drie-eenheid bezien. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 26 en daarvan het 11e en het 12e vers. Maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht van het ongeval dat hem genaakt. Wil mij in gunst gedenken, mij uw genade schenken. Zo wordt door u mijn heil volmaakt. Psalm 26, het 11e en het 12e vers. onze derde gedachte vanuit de drie-eenheid bezien. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden. Dus ten aanzien van de heiligen kan het vast en zeker geschieden. Ja, kan het niet alleen geschieden, zal het geschieden dat ze verloren gaan vanuit hun oog, vanuit hun gedachtegang, vanuit hun beleving. Is het aan alle kanten verloren? Maar niet vanuit God gezien, vanuit God gezien kan het niet geschieden. En dan is het heel mooi, dan zie je hoe trinitarisch dat onze vaderen dachten en schreven. Moet u maar eens lezen de gebeden in de formulieren en de formulieren zelf, gemeente. Belijdenisgeschriften, hoe trinitarisch dat onze vaderen dachten. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Niet losmaken van elkaar. Als je dat los gaat maken, dan heb je een dwaling. Ook in het zaligen van zondaren. De remonstranten houden geen plaats over voor de Heilige Geest. Ze houden ook nauwelijks een plaats over voor de Vader. En eigenlijk houden ze ook niet eens een plaats over voor de Heer Jezus. Want zijn werk blijkt ook nog niet volkomen te zijn. De Vader, de raad van de Vader, die wordt niet veranderd. Het welbehagen van de Vader wordt niet veranderd. En dat is het anker van de zaligheid. Gods welbehagen. Dat is de troost van Gods kinderen. Dat de grondslag is de verkiezing buiten mij. Waarom heeft de Heere mij verkoren? Dat weet een kind van God niet. Daar heeft God zijn redenen voor. Maar dat is onbevattelijk. En omdat die redenen buiten mij liggen, daarom ben ik ook niet de oorzaak of God mij getrouw blijft, ja of nee. Want ik was niet de oorzaak en ik zal niet de oorzaak zijn. Het was niet mijn geloof, het was niet mijn oplettendheid. Maar het was Gods eeuwige barmhartigheid die onveranderlijk blijft. Zijn eeuwige raad. Zie je, als je in de verkiezing gaat dwalen, ga je ook dwalen in de volharding. Ik zeg het weer. Het zit allemaal aan elkaar vast. Het is voor Gods kinderen de rijkste troost. Het wordt de rijkste troost voor mensengemeenten die de zaligheid niet waardig zijn. In de tweede plaats, God breekt zijn belofte niet. Kijk, dat is ook een hele grote dwaling, dat mensen de beloften afhankelijk maken van het geloof. Je ziet dat ook in de drieverbondsleer. Dan zegt men nou, God belooft je de zaligheid aan alle gedoopten, vergeving der zonde, het eeuwige leven. Het is u allemaal beloofd. Nou ja, of je het krijgt, dat hangt af van je geloof. Het geloof is de voorwaarde. Als je niet gelooft, dan krijg je het ook niet. Maar gemeente, de beloften van het genadeverbond, die zijn helemaal niet afhankelijk van het geloof. Als dat zo zou zijn, dan zou het genadeverbond ook maar een werkverbond zijn. Maar de beloften van het genadeverbond, die liggen vast in de Heere Jezus Christus. Zacharias, die kreeg een zoon. En hij geloofde er niks van. Maar dit ging wel door. Het was niet afhankelijk van het geloof van Zacharias. En ik praat het ongeloof niet goed. Wat heeft Zacharias zijn ongeloof beweend? Wat heeft die man daar een last van gekregen? 9 maanden lang. Maar ja, het was geen voorwaarde. Het geloof is niet de voorwaarde. De Heere verbreekt zijn belofte niet. Ik zal nooit herroepen, het pas nog gezongen, hetgeen ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Of Psalm 93, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. De Heere doet wat hij zegt, ik niet. Maar de Heere wel. Daar kun je van op aan. En dat Gods kinderen daar niet altijd de troost van hebben, dat komt door hun ongehoorzaamheid. De Heer zou het recht hebben om zijn woord te verbreken, omdat wij het ook doen. Maar de Heer doet het niet. Hij doet het niet. Hij brengt zijn kinderen vaak wel in wegen van beproeving om ze weer aan de grond te brengen. Maar hij verbreekt het niet. Onze ontrouw zal de trouw van God nooit teniet doen. Nou, welke prediking is nou ruim? Die van de remonstrant of van de gereformeerde vaderen? Hebben wij dan een enge prediking? Hebben wij dan een zware prediking? Gemeente, er is geen boodschap zo zwaar als de boodschap dat een mens het zelf moet doen. Nog zijn belofte verbroken, nog de roeping herroepen. Als de Heer iemand geroepen heeft, dan maakt hij dat nooit ongedaan. We lezen Romeinen 8, de keten, de orde des heils. Misschien weet u het nog van de belijdeniscategorisatie. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die gaan mogelijk verloren. Nee, die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Dat zijn schakels die aan elkaar vastzitten en die nooit door te knippen zijn. Daarom als het begin uit God is, dan is het einde vast en zeker. De Heere zal nooit terugkomen op zijn voornemen dat hij de zondaar heeft geroepen. Dat is het werk van God de Vader. Dus wat doen de remonstranten? Die tasten het werk van God de Vader aan. Dat is toch erg? Moeten wij niet net doen alsof dat niet zo erg is? En of er altijd wel verschillen geweest zijn? Mensen noemen dat een nuanceverschil. Moet toch kunnen? Nee, dit kan niet. Dit kan gewoon niet. Dit tast het werk van God de Vader aan. Het tast ook het werk van de dierbare zaligmaker aan. Want de verdiensten van de Heere Jezus Christus, ja, dat is bij de remonstranten nog maar de vraag of die verdiensten van de Heere Jezus Christus wel tot het behoud van de heiligen zal zijn. Want die verdiensten van de Heere Jezus Christus, die moet eigenlijk aangevuld worden met onze gehoorzaamheid. Het is zo rooms als het maar zijn kan. Het is gewoon pelagiaans. Maar de Heere Jezus heeft ook betaald voor de zonde van het ongeloof. Hij heeft ook betaald voor de zonde van de ongehoorzaamheid. Hij heeft voor zijn kinderen gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft het Nieuwe Testament vastgemaakt in zijn bloed. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Denkt u dat wij dat ongedaan kunnen maken, gemeente? Nee, de verdienste van Christus is de waarborg. En dan zit je weer met het verschil dat de remonstranten zeggen dat de Heer Jezus voor heel de gemeente gestorven is. Dat is hun dwaling. Heeft dit ook weer mee te maken? Maar wij leren niet dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Kan ook niet. En dat is ook niet bijbels. De Heer Jezus is gestorven, de goede herder is gestorven voor zijn schapen. En hoe vast zijn schapen zijn, dat hebben we gehoord uit Johannes 10. Zal er niet één verloren gaan. Dus de remonstranten, zij dwalen daarin dat ze zeggen dat de volharding, staat in de dwaling 1, u moet dat thuis nog maar eens lezen, dat de volharding der ware gelovigen niet is een vrucht van de verkiezing of een gave Gods, door de dood van Christus verworven. Dus de volharding, zeggen zij, nee, dat heeft de Heer Jezus niet verworven. De volharding moet je zelf verwerven. Dat is arm. Dat is verschrikkelijk arm. Onze vaderen hebben dat weerlegd. U leert thuis maar lezen Romeinen 11 vers 7 en Romeinen 8 vers 32 tot en met 35. Het is allemaal onderbouwd uit de schrift, gemeente. Het is niet de opvatting van een bepaald kerkverband, maar dit is wat de Heere ons leert. Ja, en dat mensen het daar niet mee eens zijn, daar kunnen we niks aan doen. Maar we moeten niet de schrift laten buikspreken. In de tweede plaats, de remonstranten doen tekort aan de voorbidding van de Heer Jezus Christus. Dat is wat, zelfs zijn voorbeden zou niet genoeg zijn. Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed.
Waar de Heere bidt niet dat zijn kinderen uit de wereld weggenomen moeten worden, maar dat ze bewaard moeten worden van de boze. En dat de Heere Jezus bidt dat ze allen bij hem zullen zijn die de Vader hem gegeven heeft. Dat zou niet genoeg zijn. Dat moet toch aangevuld worden met mijn vrije wil. De remonstranten doen Christus tekort. Ze hebben het wel over Christus, maar ze beseffen niet wat die voorbede is. Zolang als wij nog kunnen bidden, zolang als wij nog grond vinden in onze gebeden, dan wordt de voorbede van de Heere Jezus ons nooit dierbaar. Maar de voorbede van Christus, ik heb het in deze week ook in de rouwdienst gezegd van de heer Leusink, de voorbede van de Heere Jezus Christus, die krijgt waarde, gemeente, voor mensen die niet bidden kunnen. En die geen grond kunnen leggen in hun eigen gebed. Zou dat niet genoeg zijn? Nou, als hij voor ons bidt, daar geef ik veel meer voor dan al onze eigen gebeden. Zeg ik dat je niet moet bidden? Tuurlijk wel. Dat zeggen we natuurlijk niet. Maar de grond ligt in zijn gebed. Guido de Bret, dominee Moerkerke wijst erop. Guido de Bret die heeft het langste artikel in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Weet je wat het langste artikel is, jongens en meisjes? Over de voorbeden van Christus. Waarom heeft Guido de Bret daar nou zo'n lang artikel van gemaakt? Nou, omdat dat voor hem zo belangrijk was. De voorbeden van Christus, zijn hoge priester, dat was zijn zaligheid. En de bewaring van Christus. Hij bewaart de zijne. Johannes 10 vers 28. Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En dan zeggen de remonstranten, ja hoor, ze kunnen wel verloren gaan. Dat is toch tegen de Heilige Schrift. De Heere zegt in het 29e vers, niemand kan ze uit mijn hand rukken. Ja hoor, zeggen de remonstranten, kan wel. Dat is tegen de Heilige Schrift. En dan beroof je Gods kinderen van hun troost. En dan in de derde plaats vallen de remonstranten het werk van de Heilige Geest ook nog eens een keer aan. Want het werk van de Heilige Geest is verzegelen. Wat is een verzegeling? Verzegeling, dat doe je als je bijvoorbeeld iets wilt kenmerken als zijnde je eigendom. Een zegel is een kenmerk van waarheid. Een zegel op een brief, dat laat zien, nou die brief is echt van die belangrijke persoon afkomstig. Dus de inhoud is daarom ook echt. Kun je van op aan. En vroeger verzegelden mensen wel hun eigendommen. Dat kon je zien aan de initialen van wie dit of dat was. Nou, dat doet de Heer ook met zijn kinderen. De Heer drukt daar zijn zegel op. En dan zegt de Heer, dat is van mij. Die persoon is van mij, die jongen is van mij. Dat meisje is van mij, die man en vrouw is van mij. Die heb ik gekocht. Daar hangt de Heer zijn zegel aan. En dat zegel, dat is de Heilige Geest. En als het zegel van de Heilige Geest eraan hangt, dan neemt de Heer dat nooit meer weg. Het is ook die geest die daar duidelijkheid over geeft. Het is die geest die Gods kinderen leert zeggen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En die geest die zal bij hen blijven in der eeuwigheid. De Heer haalt dat stempeltje er nooit meer af. Nooit meer. Ja hoor, zeggen de remonstranten, kan wel. Je kunt het weer zo verzondigen dat het werk van de Heilige Geest ongedaan gemaakt wordt. Dus het is niet zomaar een dwaling. Het is een regelrechte aanval tegen het werk van de drie-enige God. Toen ik begon aan het vijfde hoofdstuk, toen dacht ik, nou ja, we hebben nou de belangrijkste onderwerpen wel gehad. Ja, het vijfde hoofdstuk nog, de volharding der heiligen, maar gemeente, hoe meer artikelen dat ik van dit hoofdstuk mag behandelen, hoe belangrijker dat dit hoofdstuk voor mij wordt. Het is niet een onbelangrijk hoofdstuk. Maar hier staat of valt het mee. Het werk van God drie-enig. En jongens en meisjes, nu bij de doop heeft die naam van die drie-enige God boven jullie hoofd geklonken. En de Heere heeft zijn naam als het ware aan je voorhoofd laten schrijven. En laat je nou alsjeblieft nooit meeslepen door een leer waarin die God tekort wordt gedaan. Ik vind het verschrikkelijk dat er jongeren zijn die de wereld ingaan. Dat vind ik echt heel erg verschrikkelijk. Want dan ga je weg onder het middel. En dat is erg. Het middel wat God zelf heeft ingesteld tot je behoud. Maar ik vind het eigenlijk net zo verschrikkelijk als er jongeren zijn die meegezogen worden met een leer waarin de drie enige God wordt aangevallen. Dan kom je ook op heel gevaarlijk terrein. En dat terwijl die naam aan je voorhoofd geschreven is, toen je het nog niet wist, de kinderdoop, ja, ligt ook al onder vuur. Heeft ook allemaal met elkaar te maken, maar jongens en meisjes, wat is het een groot voorrecht dat je opgebracht bent onder de leer van God drie-enig. God de Vader die in de eeuwigheid verkoor. God de Zoon die zichzelf gegeven heeft. En God de Heilige Geest die nog werkt in de harten ook van jongens en meisjes. Daarom kun je nog zalig worden. Echt waar. Ook al moet je er misschien niks van hebben. Dat kan ook. Dat kan ik ook nog begrijpen. Want dat leeft eigenlijk ook in ons allen. Dat eigenlijk wil niemand er wat van hebben. Als je hoort preken dat het echt van de Heere alleen uitgaat. En terwijl wij zo graag de dingen zelf doen. Nou, dan botst dat. Ik kan het ook nog best wel begrijpen dat mensen daartegen botsen. Maar ik hoop dat je het mag verliezen. Ook onze ouderen. Dat je het mag verliezen van de God van deze leer. En dat je die drie-enige God mag leren bewonderen. In zijn verkiezing, in zijn bloedstorting en in zijn werkingen, zijn krachtdadige, onwederstandelijke werkingen. Ik weet ook niet wat de remonstranten in de hemel moeten gaan doen. Misschien dat de remonstranten daarom ook al die nieuwe liederen nodig hebben. Die liederen waar het zo vaak gaat over ik. Maar dat zijn liederen die zullen niet in de hemel gezongen worden. In de hemel gaat het over hem. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen.